Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Hallo allemaal, het waren weer prachtige tijden voor de liefhebbers van transfers, transfergeruchten en alles wat daarbij komt kijken. Ook veel fans van de FC die zaten tot dinsdagavond met mobiel, tablet of wat al niet meer zij op schoot. Om via social media af te speuren of er nog wat ging gebeuren op transfergebied bij de FC. En of er op de valreep nog die gewenste creatieve middenvelder binnengehaald zou worden. Nou, toen Marc-Jan Flederis rond 7 uur bekend maakte dat dat niet meer zou gebeuren, was de teleurstelling bij veel van die fans groot. En dat konden ze blijkbaar niet voor zich houden. Het regenden ook negatieve reacties op de sociale podia als Twitter. De hashtag Fleddy maakt me gek werd voor velen bewaard, alleen vaak op een wat negatieve manier als je naar de reacties keek. Gelukkig is hij hier, Marc-Jan Flederis, in onze Koffie Corner podcast. Natuurlijk samen met Martin Drent en Stefan Bleker. Dus we hebben alle tijd om de afgelopen dagen en weken rustig door te nemen en vooruit te blikken op het komend seizoen. Nou, iedereen welkom. Marc-Jan natuurlijk vooral, jij ook.
Dankjewel.
Beetje bijgekomen?
Ja, ik moet zeggen, hebben wij je net al refereerde aan het begin. Daar schrok ik wel een beetje van. Want,
van de reacties?
Van de reacties inderdaad, op Twitter.
Want die lees jij dan ook onder jouw eigen bericht, neem ik aan.
Nou ja, ik werd er wel op geattendeerd door een aantal mensen. Dus toen ben ik maar eens gaan kijken. Maar nee, ja, dat zag ik niet 1, 2, 3 aankomen.
Nee. Goed, daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Je kent de formule inmiddels van de onvolprezen Koffie Corner. We beginnen met een aantal stellingen. En het enige wat je daarop hoeft te zeggen is eens of oneens. Nou ja, goed, misschien al een beetje in het verlengde van wat je zo even zei, Marc-Jan, beginnen wij met de eerste stelling voor jou. Ja, de afgelopen weken zijn voor een technisch directeur bij FC Groningen de mooiste weken van het jaar.
Eens.
Eens. Stefan Bleker, toen bleek dat Haroui niet haalbaar was voor de FC, had Marc-Jan Flederis eerder moeten doorschakelen naar een andere speler.
Eens.
Martin Drent, ik snap wel dat sommige fans teleurgesteld reageerden toen de transferwindow was afgelopen.
Eens.
Marc-Jan Flederis, als straks de transferwindow weer open gaat, doe ik nog een poging om Haroui binnen te halen.
Eens.
Martin Drent, FC Groningen had wel wat meer financiële risico's mogen nemen bij het aantrekken van spelers dit seizoen.
Oneens.
Stefan Bleker, zonder de affaire Diemers zou Alessio da Cruz nu voor PEC Zwolle hebben gespeeld.
Oneens.
Oneens. En dan heb ik even kijken voor Marc-Jan nog een hele mooie stelling. Wil FC Groningen weer een echte subtopper worden bij de eerste 6 standaard, dan moeten de salarissen en de transfersommen die je kan betalen omhoog.
Eens.
Martin Drent, heb
zo,
ik er voor jou
zo, door, hè?
Ik dacht, we gaan gewoon een uur lang stellingen doen.
We zijn niet lui, die Wino gewend.
Ja,
iedereen één.
Heeft hij heel weinig?
Ja. Wat zei je thuis tegen de vrouw Oets? Ik ben aan het werk.
Ik zei, ik zit er zo lekker in met die stellingen. Nou, ik heb hier nog één. Marc-Jan Flederis, dat FC Groningen een van de smalste selecties heeft in de eredivisie, is een bewuste keuze.
Eens.
Is een eens. Ik heb er ook nog eentje.
Ja.
Ik heb er ook nog eentje voor jullie allemaal, maar ik heb eerst nog één voor Stefan. Heerlijk al dat jonge talent, vaak ook nog uit de eigen regio. Die gaan ons dit seizoen nog vaak positief verrassen.
Eens.
Oké, en dan voor jullie allen tot slot. Met deze selectie is een plek bij de eerste 8, in ieder geval een plek bij kwalificatie play-offs Europees voetbal, een realistisch doel. Marc-Jan Flederis.
Eens.
Stefan.
Oneens.
Martin.
Oneens.
Goed.
Heb ik nog een stelling voor jou? Ik vind stellingen maken leuk.
Geweldig. Ik vind ze geweldig. Ik
heb wel. Dan moet je wel bij de eerste 8
stellingenprogramma. Ik heb vast
een 9,
toch? Paar vergeten.
Of ja, dat ligt weer aan de bekerwinnaar.
Ja. Ja, ik hoorde toch ook 7 wel een aantal.
De eerste 7 volgens mij. Want ik zag 7. Heel ouderwets op NOS. Zag ik volgens mij eerste 7.
Eerste 7. En,
oh, eerste 7.
Als de bekerwinnaar bij de eerste team zit, dan eerste 8.
Ja, okay. Nou, ik hoor jullie allebei zeggen, Stefan en Martin, dat het geen realistisch doel is dit seizoen met deze selectie. Dat is toch eigenlijk niet de bedoeling, Marc-Jan? Dat is toch waar een club als Groningen voor moet gaan?
Daarom zijn zij ook geen technisch directeur, denk ik. Hè?
Ja. Heb je een punt?
Ja. Ja.
Nee, maar ja, daar wil ik best op ingaan. Ik denk dat wel. Ik denk namelijk dat er heel veel kwaliteit in deze selectie zit. We hebben bewust gekozen, zoals net ook in die stellingen voorbij kwam, voor een wat kleinere groep, omdat we een hele talentvolle onder 21 groep hebben, die we ook veel ruimte en kansen willen geven. Maar ja, ik vind wel degelijk dat er veel kwaliteit in zit. Hè. We hebben de hele verdediging moeten restaureren, dus dat zou ook even tijd nodig hebben. Nou, dat zie je nu al, denk ik, dat we enorme stappen zetten, dat stabieler gaat worden. En we hebben 4 aanvallers gehaald waarvan ik denk dat dat kwaliteit is. En 3 van die 4 aanvallers hebben we bijna nog niet gezien. We hebben Arjen Robben bijna nog niet gezien. Is natuurlijk direct geblesseerd geraakt helaas. Patrick Joost is nog niet 100% fit geweest. En Alessio da Cruz is net binnen, dus die heb ook nog niet gespeeld. Dus ja, laten we nou eerst eens kijken als die jongens allemaal fit zijn en op het veld staan, hoe het er dan voor staat.
Want jij gaat eruit vanuit dat die spelers die jij hebt gehaald, die aanvallers waar je het nu over hebt, dat die het niveau hebben om Groningen naar die positie te brengen uiteindelijk.
Ja, als zij allemaal fit zijn, dan ga ik daar wel vanuit, ja.
Maar goed, dat Arjen Robben niet het hele seizoen fit zou zijn, dat was natuurlijk van tevoren bekend.
Nee, maar met hem is toch zo, elke minuut, dat hij speelt een bonusminuut. Dus eigenlijk hebben we nu al 29 bonusminuten. Met Arjen Robben gehad.
Ja, oké. Okay. Goed, we gaan daar ongetwijfeld zo dadelijk over praten.
Nee, maar jij hebt toch geen, Mark-Jan, rekening gehouden met je selectie samenstellen met Arjen Robben, neem ik aan?
Ja, tuurlijk heb ik daar rekening mee gehouden.
Ik bedoel meer van, je weet dat hij er is. Als hij fit is, dan speelt hij. Maar ja, elke minuut dat hij mee kan doen, is er één, om het zo maar te zeggen.
Tweeledig. Eén, is dat natuurlijk ook zo. Dat we hartstikke blij zijn op het moment dat hij minuten maakt en dat hij daarin een bijdrage heeft. Dan is dat winst. Maar ja, je houdt er natuurlijk wel rekening mee. Want hij is ook gewoon onderdeel van het salarisbudget natuurlijk wat we hebben. En ik ken Arjen nu een tijdje. Hij is een jaar eruit geweest, een jaar niet gevoetbald. Dus ja, dat gaat gewoon tijd nodig hebben. Dat wisten we. En dat gaat met horten en stoten. Alleen het is zo'n enorme professional met zo'n enorme drive. En als hij dit doet, dan geloof ik er ook in. Dan gaat hij er alles aan doen om er succes van te maken.
Nou, wat Stefan bedoelt is, denk ik, beschouw je Rob als een bonusspeler waarvan je inderdaad blij moet zijn met elke minuut? Of heb je hem van tevoren gewoon ingetekend als een van de basisspelers die het moeten gaan maken?
Nou ja, we hebben, wat ik net zeg, een beetje tweeledig. Aan de ene kant is het een soort van bonus. En aan de andere kant heb ik wel heel erg het geloof dat hij absoluut nog een bijdrage gaat hebben dit seizoen. En we zijn nog maar net begonnen.
Laten we eens even teruggaan naar afgelopen dinsdagavond. Je zei het al, wat er allemaal loskwam op de sociale media heeft me wel aangegrepen. Je had het dus helemaal niet door, hè? Want je had een mooi fotootje geplaatst. Dan zat je met je laptopje, dat had je net dichtgeklapt. Ook nog een duimpje omhoog. Dat viel bij heel veel supporters helemaal niet zo goed.
Het is een beetje arrogant ook, hè? Toch?
Nou, ik denk gewoon een beetje verkeerde inschatting van het sentiment op dat moment.
Ja,
had
dat
je wel
ben
door
ik
dat duizenden fans op de hele dag dat allemaal zouden te volgen? Wanneer komt hij? Komt er nog iemand? Wat gaat er gebeuren?
Ja, zeker. Want onze perschef Richard van Elzakker, die zei dat ook tegen mij. Van ja, er zijn weer allemaal mensen, zijn er weer druk mee en die volgen het. En, nou ja,
dat is een goed teken, toch?
Ja, hartstikke leuk. En dat vind ik ook echt wel leuk. Want bij Groningen is dat denk ik wel uniek. Als je ziet hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Nou, dat was in ieder geval in mijn tijd bij Heracles was dat niet zo. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk en mooi om te zien. Dat mensen echt meeleven en dat die club echt leeft. Alleen ja, ik dacht juist vanuit mijn perspectief van ja, laat ik die mensen dan in ieder geval een teken van leven geven en ook meenemen in het verhaal van gaat er nou nog wat gebeuren of niet gebeuren. Laat ik ze niet met valse hoop zitten tot 12 uur. Ja, alleen wat Stefan net zegt, dat was een verkeerde inschatting van het sentiment.
Ja, sterker nog, want ik las die reacties natuurlijk ook. Heel veel mensen die hadden zoiets van, dit is een grap. Die zeiden zelfs, ja, dat doet hij alleen maar.
Ik kreeg veel appjes van...
Van mij ook volgens mij nog.
Ja, van er komt nog iets. Ik zei, nou ja, dat denk ik niet.
Nou ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat hoe dat werkt, zeg maar. Dat als jij om 6-7 uur niet al heel ver bent met een speler, dan gaat het hem voor 12 uur niet meer worden. Je moet zelfs bij een internationale transfer, moest je zelfs voor 8 uur moest je ingeschreven staan in het transfersysteem. Moest al het papierwerk geregeld zijn, inclusief keuringen, noem alles maar op. Dat was op dat moment al niet meer haalbaar. En dan praat je dus alleen nog over nationale transfers, tot en met 12 uur. Nou, daar waren we met Haroui bezig, dat weet iedereen. Nou, dat ging hem ook niet meer worden. Dus ja, goed, dan kan je gewoon de laptop dichtklappen. Alleen had ik misschien in dat berichtje wat beter daaraan moeten refereren dan dat wij alleen op die dag
nou ja, kijk, en in het
Romano Postema gingen vuren.
Maar liep dat stuk op?
Ja, komen we zo op. Even over dat. Ja.
Kijk, ik volgens mij was het sentiment. Iedereen was hartstikke teleurgesteld. Kijk, en dan plaatst Mark Jald een heel vrolijk bericht. Super gedaan.
Duimpje omhoog, knipoog.
Duimpje omhoog.
Super gedaan stond er niet bij, hè?
Nee, maar dat was een beetje het sentiment wat overkwam. En iedereen, ja. Maar ja, ik denk aan de andere kant, ja, alleen, gaat het ook over. Ja,
nee, dat is toch belangrijk?
Nee, maar daar ben ik met je eens. Dat het sentiment heb ik verkeerd ingeschat. Omdat ik namelijk al meer dan een half jaar heel hard aan het werk ben. Dag en nacht voor die club op pad ben. En er alles aan doe om zo goed mogelijk een selectie samen te stellen. En dat gaat soms met vallen en opstaan. Hè, met die misschien dat... Uiteindelijk leidde dat niet tot het gewenste effect. En op andere gebieden weer wel.
Diemers was wel heel pijnlijk, vond ik hoor.
Nou, daar komen we dan straks op als je daar wat over wil vragen. Maar ja, daar zit zoveel energie in deze periode. En dan ook nog met de hele coronasituatie erbij. Met onzekerheid, wat kunnen we nou wel financieel, wat kunnen we niet financieel. Een transferbudget wat 4 keer veranderd is in de tussentijd. Ja, dus vanuit mijn positie zeg maar bekeken. Heel hard gewerkt, heel veel aan gedaan. Alles aan gedaan, denk ik. Ja, en dan wilde ik een berichtje de wereld in slingeren van joh, ja, het zit erop. En min of meer bedoeld als bedankt voor jullie support en steun. En tot de volgende window. Maar ja. Nou ja, dat was een verkeerde inschatting. Ja,
ik denk ook dat bij heel veel supporters leeft zeg maar van, hè, moeten we nu in de winterstop weer de boel gaan herstellen?
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, want wij hebben gisteren tekst en uitleg gegeven op onze eigen kanalen bij Groningen met een Q&A. Daar heb ik ook uitgelegd, wat ik net ook uitleg. Laten we nou eens kijken dat die jongens allemaal fit zijn. En laten we dan, heb ik nog niet eens Gabriel Goetmussen benoemd. Die is ook nog steeds geblesseerd.
Kunnen samenvatten met het gevoel van... ben je teleurgesteld met deze selectie of ga je er met frisse moed in?
Frisse moed gaan we erin, absoluut.
En Martin is toch een beetje teleurgesteld.
Maar iedereen intern binnen de club.
Je moet het altijd maar zien. Dat geldt voor iedere speler die je aantrekt, iedere trainer die je aantrekt. De ene... speler functioneert bij laten we zeggen, Ajax heel goed en bij Feyenoord niet. Weet je, je weet nooit hoe het bij spelers uitpakt. Maar ik vind wel dat we nu heel veel leunen op de jeugd. Dat gevoel heb ik.
Ben ik het ook helemaal niet mee eens.
Nee.
Nee, want we hebben gewoon 16 eredivisiewaardige veldspelers.
Ja, of die waardig zijn, weet ik ook weer niet.
Nou, wie is niet eredivisiewaardig van die groep dan?
Nou, als ik naar de verdediging kijk, heb je behoorlijk ingeleverd. Als je kijkt wat er stond.
Ben ik ook niet met je eens.
Nee, maar okay. Daarom
zitten we hier ook. Ja. Dankelui is zeker minder dan Zeefuik.
Nou, Dankelui is op sommige gebieden is die minder dan Zeefuik. Hij heeft minder duelkracht, hij heeft minder power. Maar waar hij beter in is, en dat hebben we ook de afgelopen wedstrijden en zeker tegen Ajax kunnen zien, hij is beter in de eindfase met het geven van een voorzet, overzicht houden in die fase. Aan de bal denk ik dat hij uiteindelijk ook beter is.
Ja, dus hij is ik op denk sommige dat ze er allebei geen helden in zijn, hè, de laatste fase.
Nou, daar ben ik niet met je eens, want Dankelui die geeft tegen Ajax geeft hij 2-3 uitstekende voorzetten. Bij die bal van Lundqvist houdt hij uitstekend het overzicht, waar 9 van de 10 rechtsbacks die bal gewoon keihard voorschieten. Ja, houdt hij nog het overzicht en legt hij hem terug op de 16 meter.
Ja, maar dat is wel een ander puntje. Ik zie liever een rechtsbuiten zeg maar, die een voorzet geeft dan een rechtsback. Maar ja, goed. Dat is tegenwoordig is heel populair dat die backs die moeten echte buitenspelers zijn. En dan moeten ook echt jongens zijn met een goede voorzet, een goede laatste fase.
Zeker, ja. Zeker als je een buitenspeler hebt die veel naar binnen komt en daar het gevaar zoekt.
Dat vind ik ook weer een ander puntje.
Aan de ene kant ook niet helemaal eerlijk om nu Dankelui met Zeefuik te gaan vergelijken.
Want, nee, Zeefuik heeft ook zijn tijd nodig gehad.
Precies. Kijk, en het zou natuurlijk heel gek zijn als je Zeefuik verkoopt en je haalt eigenlijk de back-up rechtsback van Willem II. Dat die dan al beter is dan Zeefuik. Het zou heel raar zijn. Ik denk als je Dankelui over 2-3 jaar... als hij dan nog steeds aantoonbaar minder is dan Zeefuik in zijn laatste fase. Kijk, dan kan je zeggen, het is niet helemaal uitgekomen wat we misschien gehoopt hadden.
Nou, hier sla je de spijker op zijn kop, Stefan.
Nou, want mooi, jullie zijn het eens met elkaar, dat is hartstikke fijn.
Maar wij verkopen Zeefuik voor een heel erg mooi bedrag naar een Bundesliga-club. Ja. Ja, en dan kan je toch niet verwachten dat FC Groningen even een back terughaalt die dat niveau heeft. Want dan kocht die Duitse club die rechtsback wel.
Nou ja, dat denk ik. En dat is natuurlijk ook de positie waar je in zit. Maar je moet dan wel kijken van, ja, de vervanger... Krijgen we die op een soortgelijk niveau? En het is natuurlijk logisch dat dat niet direct, direct zo is. En dat is gewoon waar je als club mee te maken hebt.
Ja, en ik denk wat betreft Dankelui, denk ik dat hij op sommige gebieden beter kan worden dan Zeefuik. En sommige gebieden is hij gewoon, minder.
Ja, kijk, Zeefuik was op het eind iemand, daarvoor kwamen mensen naar het stadion. Op zich gek voor een rechtsback. Maar het was er wel zo één. Die konden mensen wel van het stoeltje doen liften.
Ja, klopt. Ja, ik kan in ieder geval zeggen dat Dankelui, en dat is dan misschien logisch, niet zo ver is als Zeefuik in zijn ontwikkeling.
Nee.
Als je dan Dammers gaat vergelijken met de Wierik, Ja, dat verschil is nog groter.
Kunnen we dan eens even kijken naar de spelers die er zijn? Want Groningen is toch altijd een club, Mark-Jan, geweest. Een club met ook speciale spelers. En daar staan we onbekend. Die hebben hier altijd gespeeld. Die zijn naar de allergrootste clubs gegaan later. Los van Arjen Robben, want ja, die hebben we toch voorlopig even niet. Wie is op dit moment dan voor jou een speler in de selectie waarvan je zegt, daarvoor ga ik naar het stadion? Als pure liefhebber.
Daniel van Kaam vind ik een speler waarvoor je naar het stadion zou kunnen gaan. Dat vind ik van Patrick Joosten kan dat zijn, dat kan Da Cruz zijn, dat kan Arjen Robben kan dat zijn. Strand Lasse kan een speler zijn waarvoor je zegt ik ga naar het stadion. Ja, wie hebben we nog meer? Goedmussen als die fit
eigenlijk
is.
Iedereen, begrijp ik.
Nou, bijna iedereen, ja. Maar, weet je, toen Virgil van Dijk bij FC Groningen kwam, kwamen mensen daarvoor naar het stadion. Toen Vincent Janssen bij AZ kwam, kwamen mensen daarvoor naar het stadion. Ik vind dit zo, ja, ik vind het zo makkelijk om aan de voorkant al zo'n stelling te nemen over een selectie waarbij je het ook gewoon nog allemaal moet zien.
Ja. Nee, maar wat ik even bedoel, je bent natuurlijk niet voor niks, is Groningen heel lang bezig geweest met die creatieve man. Diemers eerst en later Haroui. Je zag dus blijkbaar ook wel in dat zo'n type speler, dat FC Groningen daar op dit moment wel heel veel behoefte aan heeft.
Ja, die zouden wij heel graag erbij halen.
Hoe dicht bij ben je geweest?
Speler. Alhoewel, ik vind Diemers wel een ander type speler dan Haroui persoonlijk. Maar goed, we zijn daar heel dichtbij geweest. Diemers, volgens mij is dat vooral bekend. Mm-hmm. En ja, Martin heeft het over pijnlijk. Ja. Uiteindelijk is dat ook hoe het kan gaan in de voetballerij. Het pijnlijke is dat wij alles goed hadden afgetikt, denk ik. We hadden met Diemers een akkoord, met de club een akkoord. Nou, Diemers had een doorverkooppercentage in zijn contract staan bij Fortuna. Wat Fortuna hem niet mee wilde geven. En daar bleef de discussie hangen. En tuurlijk, achteraf gezien kun je nu met terugwerkende kracht heel makkelijk zeggen van ja, Mark-Jan, had jij op moeten lossen. Ja, ik denk dat ik eerder had moeten zeggen van oké, jullie lossen het vandaag op, of ik trek de stekker eruit, of ik ga het nu met jullie oplossen.
Maar kan je eens uitleggen hoe dat dan zit? Hè? Want je zegt, er stond een doorverkoopclausule in dat contract. Jullie zijn eruit met Fortuna. Jullie zijn eruit met Diemers. Dan zou je zeggen, er is een deal. Hè? Dat hebben jullie toen ook gezegd, er is een deal. Het is toch heel raar dat Fortuna zich dan eigenlijk niet aan een afspraak houdt die ze zelf met een speler hebben gemaakt.
Ja, natuurlijk is dat raar. Dat is ook raar. Dat
maar zo werkt het toch niet?
Dat zat zwart op wit in zijn contract. Maar als zij zeggen, wij geven geen akkoord op deze transferovereenkomst op het moment dat jij dat niet laat vallen.
Ja, dus eigenlijk was er dus nog geen akkoord.
Ja, tuurlijk wel. Zij hebben een akkoord aan ons gegeven. Mm-hmm. Alleen hebben ze dit gebruikt om Diemers onder druk te zetten om zijn percentage te laten vallen. Ja, en daar kan je van zeggen inderdaad. Ja, dat is niet chic, maar dat gebeurt in de voetballerij.
Dat zijn dingen die jij ook wel zou kunnen doen.
Nou, ik heb dat tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. Alleen elke situatie is een situatie op zich. Ik bedoel, als die speler bepaald gedrag vertoont of dat het heel moeizaam gaat in onderhandeling. Of je hebt al gezegd van ja, jij mag alleen weg als wij netto bedrag X overhouden en je komt niet aan dat bedrag. Dan kan je die speler nog voorleggen van ja, als jij je percentage laat vallen, kunnen we er misschien wel uitkomen.
Net zoals Nefland in die tijd, hè, die zelf gewoon volgens mij wat heeft bijgelapt zodat hij naar Fulham.
Maar dit was een verschil van een ton, toch?
Dit was ongeveer zoiets, iets minder. Maar dat klopt, ja.
Ja, dit is niet meer terugwerkende kracht, want wij hebben dat ook toen in onze podcast ook aangegeven. Maar zat jij hier toch in de uitzending ook nog? Dat hij aan de telefoon zat.
Ja, ja. Toen was alles nog in kan en kruiken. Ja.
Toen was alles nog in kan en kruiken, maar het was wel een speler van vind ik, buitencategorie. En een absolute gemiste kans. En ik denk.
Ja, maar dat is. Maar goed, dat mag is, jij vinden, Martin. Ja. Alleen jij weet ook totaal niet hoe dat soort onderhandelingen gaan en wat daar allemaal bij komt kijken.
Maar als ik hoor dat het op een ton misgaat, zeg maar, met zo'n speler.
Maar dat zeg ik net. Normaal gesproken is dat niet iets wat de kopende club oplost. Hè, als er een issue is tussen de club en de speler. De vorige club eigenlijk dus en de speler. Dat is niet iets wat de nieuwe club normaal gesproken oplost. Dat te lang heeft geduurd. En dat ik eerder had kunnen zeggen van joh, als jullie nu vandaag niet met elkaar oplossen, trekken wij de stekker eruit. Of, en dat heb ik wel voorgesteld, laten we met z'n drie aan tafel gaan om te kijken of we dit op kunnen lossen. En dat wilden ze niet. Want beide partijen waren niet meer on speaking terms met elkaar. Ja, dat maakte de situatie lastig. Ja, en wij hadden al een hoop geïnvesteerd. We zaten in de coronatijd. Om dan zelf even te zeggen, dat leggen wij ook nog even bij. Ja, als ik had geweten dat Feyenoord kwam, ja, dan hadden we het gedaan. Maar dat wist je niet op dat moment.
Nee, daar was je wel door
dus
verrast.
Je wachtte ook.
Dan denk ik wel dat je hem verkeerd hebt ingeschat.
Nee, want je weet niet dat zoiets gebeurt.
Je hebt hem toch gezien? Iedereen kon toch zien dat dit buitencategorie was? Als we die binnenhalen, dan haal je wat binnen.
Ja, tuurlijk. Alleen je speelt ook altijd het spel van de onderhandeling. En je wil ook altijd zo min mogelijk uitgeven voor wat je uit moet gaan geven.
Het is een gemiste kans.
Nee, ja, dat is te makkelijk. Dat is te kort door de bocht. En ik geef net aan dat ik vind dat ik dit beter had kunnen oplossen. Mm. Dat vind ik wel. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen een gemiste kans. Want je kan ook zeggen, het is superknap van FC Groningen dat blijkbaar een speler als Diemers overtuigd is dat hij naar Groningen
Hij wilde graag.
Ja, dat een goede stap is voor hem. En dat we er financieel met hem uitkomen. En dat allemaal afgekaart was. Dus volgens mij is dat allemaal heel positief. Ja. Alleen ja, uiteindelijk gaat het wel om die laatste klap erop geven. En hebben we gewoon ook, heel eerlijk, hebben we gewoon pech gehad dat precies op dat moment Feyenoord tussendoor kwam. Ja. Had dat 2 of 3 dagen langer geduurd, dan was de kans 99% geweest dat Diemers nu hier had gespeeld.
Ja. Maar goed, zo gaat het lopen, hè? Ook voor zo'n gozer met zijn carrière.
Ja.
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 Ja, en voor hem is het natuurlijk mooi nu dat hij bij Feyenoord speelt. Ik bedoel, dat is wat hij uiteindelijk wilde bij een topclub. Mm. Ja. En daar zit hij nu.
Dit neem je dus wel mee in je werk als technisch directeur. Hoe dit kan gaan, dat het niet te lang moet duren, zo'n transfer. Want bij Haroui, dat duurde eigenlijk ook al.
Ik denk ook dat je verschil moet maken tussen de ene speler moet je dan wel doorklappen, denk ik. En misschien een beetje oogkleppen op en de ander weer niet. En bij deze had je toch een beetje... Maar ja goed, ik ben geen onderhandelaar. En dat zou Mark-Jan...
Maar eigenlijk zeg jij, Martin, soms moet je ook gewoon even...
Dit was... Iedereen kon zien dat dit zo'n goede speler was. En dat laat je niet op een ton lopen. Mm. En hoe die onderhandeling over
en algemeen... Dat is dus te kort door de bocht om te zeggen dat wij het op een ton hebben laten lopen.
Dan zie ik het als supporter en liefhebber. Ja. Want dit was echt een man die... waar de supporters van gingen houden, weet ik zeker.
Nou ja, je was niet voor niks geïnteresseerd natuurlijk in hem.
Nee, dat is in ieder geval al goed. Ja.
Is ook nadeel dat het zo'n lange transferperiode is en iedereen weet alles van elkaar. Dus de hele voetbalwereld wist al heel lang dat Groningen in Diemers geïnteresseerd was. Ja, dan loop je natuurlijk altijd de kans dat kapers op de kust komen. Je kunt dat soort dingen niet meer een beetje geheim houden.
Nee, daar hebben Stefan en ik het ook wel eens over. Want Stefan die belt mij 28 keer per dag de afgelopen 6 maanden. Maar ja,
hij heeft heel veel tijd.
Ik wil heel graag heel open en eerlijk zijn. En dat ben ik denk ik ook als persoon. En, alleen ja, in deze business zeg maar, is dat gewoon heel vaak niet handig. En ja, wat je zegt is terecht. Dat iedereen constant leest dat Groningen geïnteresseerd is in Diemers. Ja, daarmee maak je wel slapende honden wakker. Maar dat is wel hoe deze wereld tegenwoordig in elkaar zit. Want iedereen die weet alles. Alles ligt op straat. En
je
alles...
kan niet meer in het geniep een speler binnenhalen.
Nee, maar alles ligt op social media. Nou, het maakt niet uit. Nee, maar het maakt ook niet uit waar ik afspreek met een speler. Of ik dat nou hier doe op een trainingscomplex. Of een hotel in Utrecht. Of een hotel in Eindhoven. Er is altijd wel iemand die een fotootje maakt of een tweetje plaatst. Ja, dat is nou helemaal zo.
Vandaar ook mijn vraag aan het begin met de stellingen. Wat zonder die affaire Diemers had Da Cruz hier wel of niet gespeeld? Ben je daardoor ook harder geworden?
Nee, dat heeft niks met de hardheid te maken.
Wel met doorpakken.
Ja, dat heeft wel te maken met dat ik wel mijn lesje heb geleerd in de zin van... Ja, je moet zulke dingen niet te lang laten lopen.
Ja.
En of sneller doorpakken of sneller afhaken. En
dan had ik toch gelijk.
Daarom ben ik het ook helemaal niet eens met de stelling. Stefan antwoordde op... had Groningen sneller door moeten schakelen wat betreft Haroui. Ja, dan ben ik benieuwd. Ja, waar haalt Stefan de wijsheid vandaan dat we dat niet hebben gedaan? Want we hebben wel degelijk doorgeschakeld en wel degelijk met andere opties gesproken. En wel degelijk zelfs biedingen gedaan op andere spelers. Alleen dat is niet in de media. En dan telt het allemaal niet, hè?
Nou, dat heeft Mark-Jan wel een punt, want je gaat van de ene onzin naar de ander. Echt,
van kwaad naar erger. Nee, maar wat ik daarmee bedoel is, hè, als je zo hard bezig bent om zo'n type speler binnen te halen, hè, dan erken je dat je zo'n speler aan je selectie wil toevoegen, dat blijkbaar noodzakelijk is om je doelstellingen te halen.
Ja.
Ja, als dat dan niet lukt, om wat voor reden dan ook, dan zeg ik, op die vraag van die stelling, dan had je misschien eerder moeten doorpakken en ervoor moeten zorgen dat je wel zo'n soort speler
nee,
had,
en dat zal ik uitleggen.
Binnen kunnen halen.
Als je in die categorie spelers zoekt en die kwaliteit zoeken wij. Want als we het een categorie lager zoeken, hoeven we geen spelers te halen. Want die hebben we zelf, hè, met talentvolle jongens in huis. Dus bijvoorbeeld gisteren noemde ik Kai de Roy, hebben wij ook een paar keer bekeken van Eindhoven. Mm. Een talentvolle jongen, goede buitenspeler. Alleen als ik dan onze buitenspelers in de onder 21 zie, dan denk ik, ja, ik vraag me af als die bij Eindhoven spelen of ze niet net zo goed zijn. Dus laten we dan de voorkeur geven aan onze eigen jongens uit onze eigen omgeving. Wat ook nog voor de supporters denk ik hartstikke mooi is als een jongen uit Zuidhoren of Deden.
Ja, dat is echt super.
Ja, ja, dat is fantastisch. Dus laten we dan inzetten op die jongens. Dat gaan we niet doen. Dus dan kom je een categorie hoger uit. Dan kom je bij de categorie Diemers, Haroui. Nou, we hebben ook wat buitenlandse jongens waar we onder andere ook een bieding op hebben gedaan. Ja, en die categorie is gewoon heel erg moeilijk haalbaar binnen onze budgetten.
Nou ja, Zirkzee zijn jullie natuurlijk nog
Zirkzee hebben geweest. Nog een lijntje uitgegooid. Maar die categorie is gewoon voor ons ontzettend moeilijk haalbaar. Want die kunnen ook naar andere clubs. De clubs waar ze zitten, die vragen ontzettend veel geld. En ja, in deze hele coronasituatie en de financiële mogelijkheden die we op dit moment hebben. Ja, is die categorie is gewoon heel moeilijk haalbaar.
Maar goed, dat weet je dan toch ook? Zit je dan niet in de verkeerde vijver te vissen?
Nee, want dat leg ik net uit. Want een categorie lager hebben we zelf.
Nee, maar,
ja, zelf.
Nou ja, maar dat bedoel ik dan. Kan je als we doen nu, het niet.
Ja, en want dat hebben we nu ook gedaan,
toch? Je wekt nu wel verwachtingen naar fans. Nou, wat ik wel mooi vind,
voetbal is emotie. Ja. En vanuit emotie wordt vanuit het bestuur heel veel risico genomen over het algemeen. Vaak meer risico's dan eigenlijk de club kan dragen. En dat gebeurt op dit moment niet. Maar er is wel financiële gevoel bij de supporters. Leeft ook wel van, we doen geen gekke dingen meer. En dat is in principe goed. Nou, alleen, ja. Ik vind als ik naar de selectie kijk, ja, zijn er gewoon te veel onzekerheden dat ik denk van, nou, ik ga lekker achterover hangen.
Maar Martin,
dat ben ik met je eens.
Waar zie jij dan FC Groningen dit seizoen ongeveer eindigen?
Nou, ik denk niet dat ze dat ze Europees voetbal halen. Ik hoop rond plaats 11, 12. Ik denk dat je dan goed doet. Daarbij hoop ik dan ook dat een aantal jonge jongens zich doorontwikkelen. Als ik kijk naar de selectie, vind ik dat we met Pat de beste keeper van Nederland hebben. Ik vind Van Kaam een heel groot talent die zich super ontwikkelt. Is ook een eigen jongen. Dat vind ik het allermooiste. Maar ook als ik kijk naar Matosiwa, die daarnaast staat. Ja, een geweldenaar. Jij noemde hem net niet van bij de spelers, zeg maar, van waarvoor ga je naar het stadion. Maar dat is een beest. Die is sterk, wat rustiger. Dus dan noem je in principe al drie spelers op.
En behouden is die, hè? Hij is hier nog.
Ja, hij is ook dat nog.
Ja, dat is ook een bewuste keuze geweest. En dat is niet een nieuwe speler, maar dat is wel de keuze maken om van Matosiwa een sterkhouder te maken. Nog een jaar te laten rijpen bij ons.
En dat is hij absoluut. Dus met die drie. En de rest moet zich allemaal ontwikkelen. Kijk, je kan van Hintem, die zou niet hele grote stappen maken.
Vind ik wel een van de betere tot nu toe.
Staat wel vrij stabiel daar aan de linkerkant. Andere speler dan Warme dan. Maar in dat geval vind ik het nog niet eens minder dan Warme dan.
Nou ja, Warme dan, die zag nooit een voorzet aankomen van Hintem. Die kan hem neerleggen waar hij wil.
Ik vind Dammers tot nu toe echt zwak. Tegen Ajax gewoon wel goed gedaan. Heeft hij prima hersteld. Maar al die andere wedstrijden.
Tegen ADO prima gedaan. Tegen Twente had hij een onzekere fase. En daar praat iedereen nu over.
Maar ik denk ook in de eerste wedstrijden, Marjan. Had hij ook veel foutieve paasjes. Verkeerd dekken.
PSV had hij ook een paar mindere momenten.
Maar goed, weet je.
Maar hij heeft ook twee uitstekende wedstrijden gespeeld.
Nee, klopt
tegen
ook.
ADO en tegen Ajax was hij twee keer prima.
Ja, nee, maar je bent nog maar net begonnen. Hè, en we oordelen nu eigenlijk over spelers die eigenlijk nog maar heel kort spelen. Dus,
maar goed, we staan nu aan het begin van een competitie waarin de vraag is denk gewoon dat klaar je nu voor het doel wat ze willen bereiken.
Nou ja, dat is eigenlijk nog niet te zeggen. Hè. Die stelling, ik zei nee. Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met een aantal variabelen. Stel, Gudmundsson, die is straks fit. En die blijft fit, scheelt een slok op de borrel. Hey, Joosten.
Ja, die heeft ook nog niks laten zien.
Nee, maar daar wordt wel intern heel veel van verwacht.
Ja, en dan over de speelwijze. Wat in de jeugd ging en ook naar het eerste. Iedereen speelt hetzelfde systeem. Hè, met drie man achterin en dan de twee lopers aan de zijkant.
Hetzelfde systeem hebben we nooit gezegd. Hetzelfde spelprincipes.
Ja, oké. Okay.
Dat is heel wat anders.
Oké. Okay. Ik had van Wim Masker begrepen dat iedereen met drie man achterin speelde.
Ja, Wim Masker, die zie ik wel meer dingen vertellen. Dat ik denk, ik weet niet waar die wijsheid vandaan
Oké, want dat vond ik raar. Want formatie weer aangepast naar vier man achterin. Op een gegeven moment denk ik van, nou, daar stap je snel vanaf.
Nee, maar wij geloven erin dat het gaat om de spelprincipes. Dus dat je uitgangspunten, dat die altijd hetzelfde zijn.
Oké, dat was bij mij niet bekend.
En onze formatie, dat hebben we ook uitgelegd in die strijdwijze die we hebben ontwikkeld. Die formatie, die is flexibel.
Oké. Nee, dan heb je niks gezegd.
Maar ja,
nee,
dus een van de formaties is in ieder geval 3-5-2 of 5-3-2, hoe je het uitlegt. Daar scout je natuurlijk ook op.
Nee, ook dat is flexibel. Dus het is niet zo dat wij 3-5-2 of 4-4-2 of 4-5-2 of weet ik veel hoe je het wil noemen. Want daar geloof ik ook helemaal niet in.
Ook niet bij de jeugd?
Nee, want je praat over vaak 2-3 meter verschil.
Ja, precies.
Het gaat om de spelprincipes. Hoe wil je spelen? Wat doe je als je de bal verliest? Wat doe je als je omschakelt?
En wat is dan het DNA van Groningen wat jou betreft?
Nou, wij willen graag zoveel mogelijk flexibiliteit en multifunctionaliteit. En we willen direct spel. We willen zo snel mogelijk omschakelen. We willen als we de bal verliezen direct druk hebben op de bal van de tegenstander. En dat is ook waar we constant in besprekingen en zo constant op terug proberen
te komen. Dat hoort ook 90 minuten lang, hè? Druk.
Ja, nou ja, goed. Inderdaad. En dat heeft geholpen tegen Ajax, volgens mij.
Tegen Ajax zeker.
Danny Buijs bedoel je?
Ja. Ja. Ik begreep, er worden zelfs t-shirts gedrukt nu, hè?
Maar wat ik net hoor, en daar heeft Martin en ook Stefan, vind ik, die hebben daar gelijk in. Kijk, ik denk dat de selectie goed genoeg is. Maar dat moet ook allemaal nog maar even blijken. En er zijn gewoon een boel op dit moment nog onzekerheden.
Is Danny Buijs ook tevreden?
Danny Buijs geeft tegen mij aan dat hij tevreden is. Ja, en we hebben dit natuurlijk ook samen gedaan. Het is niet zo dat dit een eenmansactie van mij is. We hebben daar elke dag met elkaar contact over.
Dus alle spelers waar interesse in is, daar wordt hij ook bij betrokken. Bij al dan niet aantrekken.
Ja, alle spelers die bespreken wij met elkaar. En als je het over buitenlandse jongens hebt, dan kent Danny die wat minder goed dan ons scoutingteam die kent. Dat is ook logisch, want die hebben de tijd om 10 of 15 wedstrijden van die jongens te kijken. Dat Danny niet. Alleen dan wil hij wel weten van ja, waar is hij dan goed in? Wat brengt hij dan voor specifieke kwaliteit in onze selectie? En dat soort dingen. Wat voor achtergrond heeft die jongen? Hebben jullie dat goed onderzocht? En dat is terecht. Daar stelt hij kritische vragen over.
Ja. Wie is momenteel het tweede keeper?
Bertrams.
Ik zag daar trouwens tegen, was dat tegen Ajax, dat Pat even ging zitten. Toen zag ik Jan de Boer zich opwarmen.
Ja, goed. De trainers zullen kijken, denk ik, wie het beste zich profileert op de trainingen. Wie het meest fit is. En dat is niet een vaste tweede keeper. Maar ik dacht dat jij doelde op wie is er gekomen voor Jan Hoekstra.
Ja.
Ik dacht dat je daarop doelde. En dat is Nigel Bertrams geworden. Ja, en wie er nu op dit moment tweede keeper is, laat ik graag aan de technische staf.
Ja, het is eigenlijk ook, ik zag laatste statistiek, dat Pat al 6 jaar geen wedstrijd heeft gemist in de Eredivisie. Hij heeft er 2 weggegeven. That's it. Dus ja, sowieso. Eigenlijk heb je helemaal geen tweede keeper nodig.
Dat zou je net zien, hè?
Ja. Ja. Multifunctionele
spelen
dat
niet
dat
afroepen.
Ook kan. Die ook kan keepen. Ja, is misschien een goede.
Nee, maar ik denk, want daar hadden we het over. Hoe goed is deze selectie? Ja. Dat is nu. Je kan vaak een technisch directeur aan het eind van zo'n transfermarkt beoordelen. Nou, je kan zeggen. Heb dat je knikt nee, maar dat
nee,
wordt.
Kijk, ik vind dat
wordt vaak gezegd. Dat maar als je me even laat uitpraten.
Ja, oké, ik laat je uitpraten.
Ik denk je kan zeggen, je mist misschien iets van creativiteit op middenveld. Maar aan de andere kant, wij kunnen een Leal nu nog niet beoordelen. Da Cruz kunnen we op dit moment nog niet beoordelen. Joosten kunnen we op dit moment nog niet beoordelen. Nieuwe Spits die heeft ook pas een paar potjes gespeeld. Wat wel een goede indruk op dit moment achterlaat. Dus ik denk, als wij 2 maanden verder zijn, dan kunnen we misschien zeggen van, hoe heeft hij het gedaan? Maar op dit moment denk ik, als je een paar keer een beetje pech hebt, dat je niet heel veel hebt om de boel op te vangen. En dat het kwalitatief dan wel eens wat minder kan worden. Maar ja, dat is ook weer iets wat moet blijken.
Ja. Ben je daarmee eens, Mark-Jan?
Ja, natuurlijk. Daar ben ik het wel mee eens. Okay, zitten gewoon nog een aantal onzekerheden in. En dat is heel normaal. Ja. En Stefan zegt net, je kunt na een window kun je een technisch directeur beoordelen. Ja,
ik denk, zeg, dat wordt vaak gezegd.
Ja, ik denk pas dat het 2 jaar later of zo is. Want als je nu kijkt wat ik 2 jaar geleden, welke spelers we toen bij Heracles hebben gehaald, dat zie je nu. Dat daar een aantal jongens voor zich heel goed hebben ontwikkeld en doorverkocht zijn. En op het moment dat ik inderdaad ook een keer daar bij RTV Oost na een window mijn verhaal moest doen. Nou, daar is het ook al over. Ja, Sibora, ja, dat moeten we ook allemaal nog maar zien. Ja, Van der Water, dat is toch ook niet goed genoeg voor Heracles. Ja. En uiteindelijk zijn dat jongens, Sibora is inmiddels voor heel veel geld verkocht naar Italië. En Van der Water, die kon naar 10 clubs, geloof ik, deze zomer.
Ja, hij kon alleen niet meer meedoen op de duur met Heracles.
Hij wilde niet meer meedoen, dat is wat anders.
Hij had geen zin meer, hè?
Nee. Hij had wat anders te doen, die zondag.
Ja. Nee, maar zo bedoel ik maar, ja.
Nou, dan komen we over 2 jaar weer terug bij FC Groningen.
Dat mag. Maar ik snap ook, jullie moeten ook er wat van vinden, dus doe dat ook lekker.
Nee, maar dat doe je zelf toch ook, want je beoordeelt zelf toch ook hoe je het hebt gedaan. En je zegt er ook niet van, jongens, wij gaan daar nu niet over hebben, wij zien dat over 2 jaar wel.
Ja, en ik beoordeel,
dat is te makkelijk.
Ja, en ik beoordeel vooral bij mezelf het proces. Hè, van, hoe is het proces gegaan? Zijn alle spelers die we gehaald hebben, zijn die goed doorgescout? Hebben we genoeg informatie? Hebben we genoeg achtergrondinformatie? Hoe is het onderhandeltraject gegaan? Nou, ik heb gisteren met de directie, hebben we met elkaar alweer geëvalueerd. Hè? Hoe is de window gegaan? Wat hebben we goed gedaan? Wat kunnen we volgende keer nog beter doen? Nou, er zitten ook een paar verbeterpunten bij. Nou, daar gaan we weer mee aan de slag. Zometeen zit ik met scouting om hetzelfde te doen. En zo proberen we stappen te maken en beter te worden. Net zoals we willen dat het team beter wordt, dat de spelers beter worden en dat onze trainerstaf beter wordt.
Ja. Hoe is het met hoe gaat het hele proces in zijn werk? Misschien voor de supporters ook leuk om te horen zeg, hoe dat gaat. Je komt bij speler X. Hoe kom je bij speler X? En wat gebeurt er dan daarna allemaal?
Nou, misschien is er nu leuk om Joosten bijvoorbeeld erbij te pakken.
Oh ja, we pakken Joosten.
Ja. Hoe is dat gegaan? Was een wisselspeler bij Utrecht.
Ja.
En jij ziet hem als een basisspeler bij Groningen.
Nou ja, Joost is dan wel, vind ik, een vrij makkelijk voorbeeld. Omdat dat natuurlijk een jongen is die in Nederland voetbalt. Die in de Eredivisie al heeft gevoetbald. Dus ja, ook wel heel erg zichtbaar is.
En nou ja, hoe is dat voor met Robben gegaan?
Dat is wel leuk. Maar hoe is het dan met Joosten gegaan?
Ja, ik noem zo'n Joosten wel een beetje bot op schoot, eerlijk gezegd.
Nou ja, of pak één wat je zelf interessanter vindt. Dan kunnen we later
noem een speler. En
nou ja, Strand Lassen bijvoorbeeld is denk ik interessant. Hè? Dat is een buitenlandse jongen. Nou, wij volgen die competities ook. Hè? We hebben met Silpiek.
Wie zijn wij?
Met ons scoutingteam.
Dus een scoutingsteam die gaat in Scandinavië.
Nee, ja, dat ga ik nu uitleggen. Okay. Met Silpiek hebben we een data scout. Wij kopen een aantal competities, daar kopen wij de data van in. En dan heeft hij een algoritme ontwikkeld op basis van onze spelersprofielen. Wat vinden wij belangrijk bij een rechtsback? Wat vinden we belangrijk bij een linksback? Wat vinden we belangrijk in dit geval bij Strand Lassen? Bij een spits. Laat hij dat algoritme over de statistieken die wij van Noorwegen hebben, laat hij eroverheen lopen. Nou, dan kijken we naar die lijstjes. Nou ja, die speler die bovenaan staat is 30 of 32. Of, nou ja, dat kan Martin de Rent ook nog, dus dat gaan we dan niet doen.
Ja, die kans is groot.
En dan kom je in dat lijstje ook Strand Lassen tegen. Hey, 20 jaar, hij scoort al behoorlijk goed op statistieken. Nou, dan gaat Sil nog wat meer achtergrondonderzoek doen. Hè. Wat liggen daar dan weer voor getallen liggen daaronder? En wat zien we dan? Hoe ontwikkelt hij zich? Heeft hij ook stappen gemaakt? Dan zien we dat hij nog niet heel erg veel heeft gescoord. Maar we zien wel dat hij best wel veel goede schoten heeft gehad. Veel in de 16 is geweest.
Dan heb je dus nog geen beeld gezien. Dan heb je alleen nog maar cijfers.
Dan hebben we nog geen beeld gezien. En als dat positief is, dan gaat onze videoscout er naar kijken. Die gaat uitgebreid rapporteren. Een aantal wedstrijden kijken. Is hij positief? Dan vraagt hij nog één of twee andere scouts om ook eens via videobeelden te kijken. En dan gaan we er live naartoe. Dus dan hebben we eigenlijk al een heel traject doorlopen. Nou, en in dat stadium, als dat dan ook positief is live, nou, dan word ik erbij betrokken. Dan ga ik het liefst ook nog eens keer live naar die jongen kijken. Dan ga ik contact leggen met zijn zaakwaarnemer en alle mensen eromheen. Dan in de tussentijd proberen we ook achtergrondonderzoek te doen. Hè. Proberen we alle interviews die de jongen heeft gegeven, social media. Dat we in ieder geval alles weten van diegene. Want ik heb namelijk...
Dat is echt veel, hè?
Ja, maar dan moet ik even... Ja. Ik heb bij Heracles, hadden we een spits, hadden we op de radar staan. Keita Ruel, die doet het trouwens heel goed in Duitsland op dit moment. Maar daar gingen we dus ook... We hadden al bijna dat we met die zaakwaarnemer een afspraak gingen maken. Maar toen gingen we nog even wat achtergrondonderzoek doen. En toen kwamen we erachter dat hij iemand met een pistool had beroofd in de supermarkt.
Wel een kulle.
Ja, maar als je dat niet weet... En Stefan Bleker die heeft dat wel opgezocht. Ja, dan heb je een probleem. Hè, als je
dus dat kwam niet als spray uit de bus.
Maar je heeft verteld over
dit dat... vind ik wel mooi om te horen hoe dat hele proces in elkaar...
Ja, maar je vertelde over dat eerst alles qua data, dan live bekijken.
Ja, Dit is
maar
wel...
in hoeverre lukte dat nu?
Ja, dit is bij Strand Lassen wel het traject zoals dat is gegaan. Alleen, dit is het ideaal plaatje. Mm-hmm. Data, video, live. Alleen het gebeurt natuurlijk ook dat we live in een stadion zitten. En we komen voor Strand Lassen. En dat de scouts zeggen, nou, hebben nu die nummer 26 gezien. Die
zo is Suarez natuurlijk ooit gekomen. Precies. Maar ik bedoel, vanwege die coronacrisis was natuurlijk veel minder live te zien. In hoeverre heeft dat nog invloed gehad?
Dat heeft zeker invloed gehad. Strand Lassen hebben we wel live kunnen zien, gelukkig. Maar dat heeft zeker invloed gehad. Want op het eind kon je alleen maar spelers via video bekijken. En dat heeft ook wel meegespeeld in uiteindelijk de keuzes die we hebben gemaakt. Want als wij voor Groningen begrippen echt heel erg veel geld moeten investeren, dan vind ik het risico te groot als we alleen maar data en video hebben. Want ik denk namelijk dat je live, dat je daar nog veel meer ziet. Dat je daar
wat dan?
Echt. Martin, denk ik, die kan dat beamen. Je ziet hoe een speler beweegt ten opzichte van zijn teamgenoten. Je ziet Hoe hij zich gedraagt in een groep. Je ziet de drive van iemand. Je ziet wat hij doet als de bal aan de andere kant van het veld is. Is hij dan ook bezig met het spel? Of is hij alleen maar met zichzelf bezig? Ja,
de houdinkjes op zich ook al.
Dat hij een bidon wegtrapt als hij gewisseld wordt.
Ja, maar dat kan ook heel positief zijn. Hè? Want ik heb met Wout Weghorst gespeeld. Die deed dat alleen maar. Maar dat was zijn mentaliteit. En daarom speelt hij nu bij Wolfsburg. Dus...
Maar dat bedoel ik ook een beetje, Marjan. Want wat je natuurlijk wel hebt, als je alleen data bekijkt. Krijg je dan niet allemaal, met alle respect, ideale schoonzonen die alles voldoen en alle rijtjes goed scoren. Maar je wil misschien ook wel die ene, misschien net die met het, met het randje hebben.
Ja, nou, dat is mooi dat je dit zegt. Want dit is dus de discussie die wij hebben gehad in scouting over Da Cruz.
Ja.
Hè, want een aantal in scouting vonden, ja, die maakt wegwerpgebaren. En, en ik zei, ja, we hebben ook niet alleen maar ideale schoonzonen nodig, nee, jongens. We hebben ook iemand nodig die bal dwars door de netten wil trappen. En die soms misschien een beetje moeilijk is, maar wel echt het verschil kan maken.
Ja.
Hè, ik heb bij Heracles met Tanana gevoetbald. Fantastische voetballer.
Ja. Kijk.
Hadden we handen en voeten, had ik nodig als aanvoerder om die jongen een beetje in het gareel te kunnen houden. Maar als je hem in zijn kracht krijgt, ja, dan kan hij voor je wedstrijden beslissen. Ja. En dat kan Alessio ook.
Er zijn ook veel mooiere spelers om mee te werken. Voor een trainer ook. Voor jou misschien.
Nou, trainers willen het liefst willen over het algemeen het liefst makkelijker, jongens. Hoor.
Maar even nog over Da Cruz. Hè, want dat is natuurlijk wel interessant. Hij is 23 jaar. Heeft al best wel wat clubs versleten. Daar ga je natuurlijk ook naar kijken. Van, hè, hoe kan dat? Wat is er misgegaan? Waarom is het tot nu toe niet uitgekomen wat de bedoeling was?
Vind je dat? Heb jij wedstrijden bekeken in de Serie B?
Hij heeft alleen data bekeken.
Ja, precies.
Nee, maar dat is wat hij zelf zegt. Dat het tot nu toe niet helemaal is uitgekomen wat hij zelf gehoopt had. Nee, en dat hij bij Groningen is gaan spelen om hierna weer 2-3 stappen vooruit te kunnen zetten. Dus
ja,
dat zijn zijn eigen woorden.
Dat klopt. En hij is kritisch op zichzelf, dus dat is positief. Alleen dan zou ik zeggen, ga eens een paar wedstrijden in de Serie B kijken. Hoe hij daar heeft gevoetbald. En wat die jongen kan, wat voor goals die heeft gemaakt, wat voor acties die heeft gemaakt. Dan denk ik dat in Nederland wel een beetje overschat wordt. Ik zag ook een tweetje van Wim Masker die over had van... Tja, Alessio Da Cruz in de jeugd ooit zien uitblinken hier op Corpus. Misschien dat hij nu op zijn 23e doorbreekt. Ja, dan denk ik echt van... joh, wij weten in Nederland ook helemaal niet...
Wim heeft geen vrienden gemaakt deze week.
Nee, maar dan weet je ook... In Nederland weten wij ook helemaal niet wat er allemaal gebeurt.
Maar waarom? Want ik heb het idee van...
En wij weten ook helemaal niet wat het niveau is van de Serie B... en van de tweede Bundesliga. Want daar mogen wij in de Eredivisie echt de veters niet van strikken.
Maar ik heb het idee dat je daar geïrriteerd door bent. Waarom?
Nou ja, omdat die mensen dingen roepen, vind ik... die helemaal niet de achtergronden kennen... en helemaal niet zich in de situatie verdiept hebben. Daar irriteer ik me dan aan.
Ja, maar dat is toch ook inherent aan het voetbal? Dat iedereen een mening heeft? En dat
nee,
is ook
nee
juist
van,
waarom...
mag jij een mening hebben en je mag heel kritisch zijn en je mag mij afbranden. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Maar doe dat onderbouwd en doe dat met een reden. En kom je goed beslagen ten ijs, ja, weet je, dan kan dat dan prima. En denken we een keer anders over dingen, ook geen enkel probleem mee. Maar als jij niet de moeite hebt genomen om wedstrijden in de Serie B te kijken, maar dan wel zo'n mening hebt, ja, daar heb ik moeite mee.
Ja. En je kan toch ook zeggen dat dit juist voor Groningen misschien een hele mooie speler is, want hij is 23. Dan zou je kunnen zeggen, dan moet je al het gemaakt hebben als je in Italië bent. Dat heeft hij net niet, dus die kan zich hier misschien juist heel goed ontwikkelen.
Ja,
daar hoop je toch ook op nu?
Nee, ja, zeker. En een paar jaar geleden heeft Parma 3,5 miljoen voor hem betaald. Ja. En dat hebben ze niet gedaan omdat het zo'n aardige jongen is.
Want dat is hij niet.
Want dan hadden ze hem niet gehaald. Nee, het is wel een hele aardige jongen. Je hebt hem ook gesproken.
Ja.
Maar het is, ja, er zit wel een rauw randje aan. Mooi, en dat mag.
Maar ja, dat zit ook aan jou. Want anders had je hem natuurlijk gewoon bij Zwolle laten tekenen.
Nee, dat denk ik niet. Want... als wij ons melden bij Parma en wij krijgen te horen... ja, we zijn ook in gesprek met een andere Nederlandse club. En wij vragen, hebben jullie dan een akkoord? Nee, dat hebben we niet. Dan zeggen we, nou, dan gaan wij nu...
Toen vroeg jij, waar is hij nu?
Gaan wij nu binnen 5 minuten een akkoord maken?
Maar Kees, want daar is natuurlijk heel veel over gezegd.
Zo'n verhalen zijn dat wel leuk.
Ja, leuk
en kan je vertellen hoe dat gaat? Want jij hebt op de duur natuurlijk contact met zijn zaakwaarnemers. Die vertellen jou...
Nou, ik had al meer dan een jaar contact met hun. Dus,
nee,
dus...
snap ik. Maar laten we het gewoon puur even over die eindfase hebben.
Ja.
Op de duur moet jij met die mensen contact leggen.
Ja.
En dan hoor jij natuurlijk ook van... Hè, hij is al medisch gekeurd in Zwolle. Hij heeft hier al kennis gemaakt met mensen. Hoe gaat dat?
Nee, dat wist ik niet. Ik wist wel wat zij zeiden. Is dat er een dag later in de planning stond... dat er een medische keuring zou zijn.
En toen, wanneer was dit? Hè? Vrijdag.
Bij een Nederlandse club.
Zaterdag hebben jullie hem gepresenteerd.
Ja, bij Zwolle.
Oh, dat hebben we wel.
Stond al op internet en zo, dus okay. Dat zei ik. Zij zeiden de club niet en toen zei ik, ja, dat is Zwolle. Ja, dat is Zwolle. Ja.
Okay. Want hij werd zaterdag door jullie gepresenteerd. Hij heeft van donderdag op vrijdag in Zwolle gepit, zodat hij vrijdagavond hier het filmpje al kon opnemen. Ja. Jullie? Ja. Kun je eens meenemen in die dagen? Ja.
Ja, nou ja, ik had al, wat ik net zeg, een jaar contact met hun. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Eerder in die week, had ik contact met die zaakwaarnemer. Twee keer daarvoor was het niet mogelijk om hem bij Parma weg te halen. Om verschillende redenen. En die zaakwaarnemer contactte mij. En die zei van, ja, nu is het wel mogelijk op dinsdag of zo. Waarschijnlijk. Dus ik zei, oké, ja, we blijven geïnteresseerd. Alleen er waren twee issues die speelden. Eén, waren wij op wat andere borden aan het schaken inmiddels. Hè, omdat we dachten dat hij niet haalbaar was. Was toen net de persconferentie van Rutte geweest. Dat we niet meer voor het publiek gingen spelen. En dat betekende weer iets voor onze spelersbegroting en investeringsbudget.
Kan je vertellen wat?
Nou ja, daar werd Wouter Gudde, Mark-Jan Oldenbandering en ik hadden daar contact over. En we zeiden met elkaar, laten we even met elkaar om de tafel gaan om te kijken aan welke knoppen we kunnen draaien. Want ja, op dit moment zijn de enige knoppen waar we nog aan kunnen draaien is het spelersbudget en het investeringsbudget wat nog open ligt. Ja. Want de rest van de werknemers en zo, ja, die moeten gewoon allemaal doorbetaald worden. De huur die moet gewoon doorbetaald worden enzovoort. Dus toen zei ik tegen die zaakwaarnemer ook van ja, we hebben nu even een onzekere situatie. Ik weet niet precies nu wat ik wel kan doen en niet kan doen financieel. Dus ik heb even een paar dagen nodig. Nou, in de tussentijd zijn zij natuurlijk doorgegaan. Dan hebben ze Zwolle gebeld, hebben ze die gebeld.
Net als dat jij gebeld werd, belden zij nog 10, 20 andere clubs.
Waarschijnlijk, dat denk ik. Dat zou ik ook doen als ik zaakwaarnemer was. Dus en op een gegeven moment belde die me. Toen belde ik hem weer op donderdagochtend. Van, weet je, hoe staat het ervoor? Want ja, we willen dan toch wel doorpakken. We weten nog niet precies financieel wat we kunnen. Het is nog steeds lastig, maar we willen toch doorpakken nu. Nou, toen zei hij dus van ja, er staat morgen al een keuring gepland bij een andere club.
Nou, toen zei hij, dus welke club is dat?
Nee, ja, toen had ik op internet al gelezen dat Zwolle was. Dus ik zei ja, Zwolle of Feyenoord, want Feyenoord stond er ook nog bij.
Wilde jij door die bericht, had je toen ook zoiets van ik moet nu doorpakken?
Ja, tuurlijk.
Dus eigenlijk kwam het jou nu goed uit, waar je vaak
als
heel
je het
erg
over
van
slapende honden wakker maken hebt. Ja. Kwam het in dit geval goed uit. Ik wilde al zelf doorpakken, maar doordat je dat leest, ga je wel extra pushen en druk zetten. Nou, toen ik hem heb opgehangen, heb ik direct met Parma contact gezocht. Nou, dat was het verhaal wat ik net vertelde. Mm-hmm. Dus toen hebben we gezegd, oké, pats, pats, boom, gaan we een akkoord maken. Die avond contact gehad met Alessio, met hem nog gebeld. En hij zei, ja ik zit eigenlijk al in de auto naar richting Zwolle. En morgen is de medische keuring. En ja, ik moet er even over nadenken. Want ja, mijn gevoel was nu al helemaal die kant op. Alleen ik heb een jaar geleden al met jou gepraat. En nou, toen heb ik natuurlijk op hem ingepraat. Dat hij voor ons moest gaan kiezen. En waarom en hoe. En wat we allemaal een jaar geleden aan hem verteld hadden.
Ja,
en,
waarom met Gudde in de auto.
Nee, toen zeiden zij dus van ja. Hij zei ja, ik moet er nu even een nachtje over nadenken. Mm-hmm. En die zaakwaarnemer had tegen mij gezegd, ja, morgen stond er een medische keuring bij Zwolle gepland. Dus zij zouden een nachtje over nadenken. De volgende ochtend was ik hier, hadden we met elkaar contact. En toen belde die van, als we dit en dit en dit nog kunnen regelen, kies ik voor Groningen.
Gaat het dan uiteindelijk alleen om geld? Omdat jullie dan gewoon meer bieden? Of heeft het ook met het verhaal te maken en dat je langer contact hebt?
Ja, ik denk dat het daar vooral mee te maken had. En toen hebben wij heel snel doorgepakt. En hebben we hem zo snel mogelijk hier naartoe gehaald voor een medische keuring. Alleen wat ik niet wist, is dat Zwolle die keuring doorliet gaan. Terwijl die zaakwaarnemer al had gezegd, ja, er zijn complicaties en waarschijnlijk gaat hij naar een andere club.
Oh, dat hadden ze al wel
Dat wist Zwolle aan de voorkant al. En toen heeft Zwolle toch gezegd van, ja, we hebben nu die keuring al gepland, laten we die nou maar doorgaan. Stel dat die andere club dan niet doorgaat.
Maar wat vind je dan nu van die verontwaardiging? En dat ze een oefenduel met jullie afzeggen? En
ja, joh.
Maak het uit.
Ja.
Dat is toch ook kinderachtig, of niet?
Dat is hun keuze.
Hij is in ieder geval heel goed gekeurd nu.
Ja,
echt fit.
En wij hebben hem ook niet gekeurd.
Mooi man.
Wij hebben hem ook niet gekeurd. We hebben bij Zwolle de gegevens opgevraagd.
Het is ook mooi zo'n satellietclub.
Ja. Ja.
Maar kun je nu uitleggen, want ik denk dat veel mensen toch niet helemaal. Wanneer is er nou echt 100% akkoord als er nog niks op papier staat?
Als er een krabbel onder het contract staat, is er een kantoor.
Anders niet. Zegt helemaal
en daar hebben wij het gisteren, nee, daar hebben we het gisteren in de evaluatie ook over gehad met de directie. Hoe kunnen we nou aan de voorkant nog eerder een akkoord hebben? Alleen het probleem is ook, die medische keuring als onbindende voorwaarde geldt alleen als je nog niet met elkaar getekend hebt. Je kan dus niet een contract tekenen met elkaar en dan zeggen, de medische keuring is een onbindende voorwaarde. Dat mag niet.
Okay.
Dus dan betekent dat je voor de medische keuring niet gaat tekenen. Nee, en als je niks getekend hebt, dan heb je niks.
Nee. Maar goed, bij Diemers was er al een akkoord tussen Groningen en de club. Eigenlijk.
Ja, en de clubs onderling. Dus wij hebben met Fortuna aan tafel gezeten. We hebben elkaar een hand geschud. En een box gegeven was het toen. Want het was al coronatijd. Ja. En,
maar niks getekend. Waarom niet eigenlijk?
En Diemers die heeft mij recht in mijn gezicht gezegd dat hij voor ons zou kiezen. Ja, goed. Ja, dat gebeurt. Ja. Alleen er was nog niks getekend inderdaad.
Nee. Dus dat is een les die je dan leert. Dat je zo snel mogelijk krabbels wilt hebben.
Ja, alleen je kan pas die krabbels doen na een medische keuring. En een speler laat zich pas medisch keuren als hij 100% zeker weet dat hij naar die club wil en gaat. Dus het is niet zo makkelijk als dat het lijkt aan de voorkant.
Goed, nou wat mogen wij fans dan van deze speler verwachten als het aan jou ligt?
Van Da Cruz bedoel je?
Ja, wat voor type is het?
Nou, hij heeft snelheid, hij heeft een 1-tegen-1 actie. Hij is ook doelgericht. Dus ja, ik denk dat dat wel een speler kan gaan worden waarvoor mensen naar het stadion komen.
Ja,
dat is mooi.
Ja. Maar hij is het nog niet en dat ben ik helemaal met jullie eens. Ja, we moeten het allemaal nog maar wel eventjes zien.
Ja, dat maakt het ook heel spannend.
Ja, is ook wel leuk toch?
Nee, is ook leuk.
Ik vind het wel leuk inderdaad. Ik had bijvoorbeeld verwacht dat tegen Ajax Leal zou gaan spelen. Mm-hmm. Ja, daar had het ook wel even de schijn van op de training. En dan ben je toch heel benieuwd hè, van... Ja, hoe gaat hij doen? Uiteindelijk speelde hij niet. Heeft hij alleen, volgens mij, het is een 10 minuutjes kwartiertje, heeft hij tegen Twente meegedaan. Nou ja, kan je zeggen, tekort in actie voor beoordeling. Maar ik ben nu wel, ik ben wel benieuwd. Ik ben ook zelf wel benieuwd wat we nog van Joosten gaan zien bijvoorbeeld. Laat me graag verrassen.
Maar goed, ik begreep van Leal dat hij geen Engels spreekt. Of dat het lastig communiceren is met zo'n speler.
Ja, hij spreekt niet heel goed Engels. Dus daar zijn we volop mee bezig.
Dat was in de data dan niet te zien? Of hoe werkt dat? Nee, maar je kan wel een beetje met die data. Een Moneyball verhaal natuurlijk prachtig. Maar wat kun je daar nou wel of niet? Dat kan best dus een belangrijke rol spelen als iemand niet goed communiceert.
Het begint een beetje op PlayStation te lijken.
Toch onderdeel.
Nee. Ja, Itakura sprak er ook geen woord Engels toen hij hier kwam. Nee, maar goed, die doet het er ook prima.
Kan ik in je karakter liggen, hè? Dat je communicatief bent.
En dat is absoluut belangrijk. En we moeten ook niet... het is niet zo dat wij alleen maar naar data kijken. Ik bedoel, daar moeten we ook vanaf stappen. Gelukkig. Want wat ik net zei, live uiteindelijk is het allerbelangrijkste. Mm. Alleen het gaat om aan de voorkant om het filterproces om bij de juiste spelers te komen. En dat doen we via data en dat doen we via video. Want je kunt namelijk niet elke week overal naartoe vliegen.
Nee.
Om alle spelers in de wereld te bekijken. Dat zijn er te veel. Dus we gebruiken die elementen vooral om te filteren.
Ja, leuk systeem.
Ja. Moeten we tot slot nog even hebben over een speler waar die fans die zo boos waren op jou... die dachten ook van die in de speler die komt niet, maar dan laat die Postuma vertrekken.
Ja,
snap je dat mensen dat dan ook misschien een beetje moeite mee hebben om dat te begrijpen?
Tuurlijk snap ik dat. En daarom is het ook heel belangrijk dat ik dat soort dingen goed uitleg. Kijk, wij denken, we hebben met Strandas een spits. En als die niet kan spelen, dan kunnen we misschien Martin Drent weer vragen, zei ik gisteren.
die maakt waarschijnlijk net zoveel.
Beetje hetzelfde type.
Ja, redelijk fit, hè? Redelijk fit. Ja.
Hij is ook gekeurd bij Zwolle helaas.
Nee, maar wij denken dat wij met Alessio Da Cruz en met Joosten en met Robben eventueel jongens hebben die allemaal in het verleden wel eens in de spits hebben gespeeld. En die daar eventueel ook wel kunnen spelen. En we hebben Remco Balk natuurlijk nog, die tegen Ajax het leuk heeft gedaan. Een jongen die eraan komt en talentvol is. Ja, en Romano is in onze ogen een heel erg groot talent. Is nog maar net 18 jaar. Heeft zich afgelopen jaar uitstekend ontwikkeld. Alleen wij denken dat hij het nodig heeft in zijn ontwikkeling om gewoon in de keukenkampioendivisie een jaar lang te voetballen en te duelleren en doelpunten te maken. En elke dag op dat podium te vechten en te knokken. En dan denken wij dat hij straks als een betere spits terugkomt bij FC Groningen. Want wij zien hem in de toekomst echt wel de nummer 1 spits van FC Groningen.
Ja, ja.
Kijk, zijn ontwikkeling ging natuurlijk vorig seizoen ontzettend hard. Hè. Daarvoor was het doelpunt, doelpunt, doelpunt. Ging maar door. Ja, toen heeft hij heel snel, eigenlijk een jaar eerder, de overstap naar het eerste elftal gemaakt. Werd toen heel veel van verwacht. Hij werd ook regelmatig opgesteld. En het was eigenlijk voor je gevoel wachten op zijn eerste goaltje ook. Hè? Maar dat bleef uit en dat bleef maar uit. En als je nu ook keek in de voorbereiding, ging het toch wel ietsje minder. En kon je ook wel zien aankomen volgens mij dat hij gewoon minder minuten zou gaan maken dan misschien vorig seizoen wel.
Ja, dat snap ik wel. Maar aan de andere kant, kijk, hij is een speler, hij heeft al best veel kunnen laten zien wat hij in huis had. Er zijn natuurlijk ook heel veel spelers, ik noem een Slor. Dat weet je eigenlijk helemaal niet, want die heeft maar een paar keer gespeeld. Dan zou je misschien zo iemand nog eerder kunnen uitlenen, omdat je wil weten wat hij gaat presteren als hij elke week
maar
speelt.
Maar vergis je nou niet in niveau van de eerste divisie. Dat is totaal ander voetbal dan de eredivisie. En dan moet je ook flink aan de bak. En ik denk dat het voor zijn ontwikkeling juist heel erg goed is,
ja,
dat hij daar naartoe is gegaan. Plus, Mark-Jan zegt van, dat hij een heel groot talent is. Nou, dat zie ik ook wel. Vooral als je ziet, na zijn loopacties, zeg maar, in de diepte. Hij heeft toch ook bij FC Groningen een aantal keren alleen voor keeper gestaan. Hij heeft wel de pech gehad dat hij niet de ballen erin schoot.
Zijn grootste kwaliteit eigenlijk, liet hem even in de steek en dat is afmaken.
Ja, maar ik kijk ook, je hebt data en dergelijke, maar je kijkt ook heel ver naar kopjes, zeg maar. En er zit gewoon wel een heerlijk kopje op. Weet je, een jonkie gaat allemaal en dat hij aan zichzelf gaat twijfelen is ook logisch. Nou, nu een stapje terug. Ik zie het niet eens als een stapje terug, Den Bosch, hoor. Want ik denk dat juist voor zijn ontwikkeling en dat niveau voor hem op dit moment heel goed is. En dat hij daar ook nog wel best lastig krijgt.
En hij gaat
natuurlijk gaat ook met pieken en dalen.
Hij
gaat
voor het eerst op zichzelf wonen.
Ja.
Dat
voor zijn ontwikkeling is dat hartstikke goed. Dus ik begreep die reacties over hem eigenlijk ook niet.
Okay. Ik heb het idee dat Oetse wil afronden, maar ik vond het misschien leuk.
Nou, ik wil een beetje afronden, ja.
En als je zoveel tijd investeert in zo'n intro, zeg maar.
Ja, dat is hij zo.
Lekker, ik vind het zo'n lekker deuntje.
Maar Oetse, je hebt Nivino natuurlijk twee keer...
Het sportmoment bedoel jij?
Nee, dat hoeven we niet te doen. Dat is niet veel gebeurd. Maar jij hebt Oetse of Nivino nu...
Ja.
Ja, twee keer mogen vervangen.
Ja,
volgende keer is...
Gewoon een verademing dit.
Ja, inhoudelijk. Hè?
Volgende week is Nivino er gelukkig weer.
Oh. Maar, dan ben ik er niet.
Nee, ik
maar we
niet.
Hebben
Kom
natuurlijk de
niet.
Hele tijd over Zwolle gehad.
Ja.
En ja, daar heb jij echt nog een prachtig verhaal over. Want jij hebt ooit een doelpunt gemaakt, hè, voor PEC Zwolle.
Ja, ik ben ooit een week op proef geweest bij PEC Zwolle. Dat klopt inderdaad.
Kon jij ook naar Groningen toen? Of?
En toen ik had al 8 jaar niet meer gevoetbald. Maar ik had inderdaad een proeftraining geregeld. Ik studeerde daar en ik had een nepbrief opgesteld en Piet Schrijvers belde mij en die zei: kun je komen trainen? Toen heb ik gewoon meegedaan en ik heb notabene 3 trainingen volgehouden en toen hadden ze eindelijk door dat ik een oplichter was. Het heeft best nog lang geduurd.
Ja, dan zie je toch dat de scouting zich in de jaren ook wel wat heeft doorontwikkeld.
Ik had mijn eigen data meegenomen. Zagen eruit.
Hij was voorlopen.
Ja. Even tot slot, want de financiële cijfers zijn natuurlijk ook gepresenteerd. Hè. Deze week ziet er eigenlijk mooi uit. Even los van alle corona-ellende. En de titel van dat hele plan was iets van samen op weg naar de grote markt.
Samen naar de grote markt.
Samen naar de grote markt. Wat gaan wij daar binnen nu en 2 jaar vieren, Mark-Jan?
Maar je zegt zo bijzonder. Wij deden het elke week.
Nee, maar wat gaan we dan vieren?
We gingen elke week naar de grote markt.
Nou, tot 25 hebben we de tijd.
Oké, tot 25. Ja. Wat is het doel dan daar op de grote markt als het aan jou ligt?
Wat denk je?
Ja. Zou je niet op de markt staan?
Grote Griet, 3
gezusters. Wat denk je zelf? Wat denk je zelf?
Of zie je daar een menigte fans?
Ik ben regelmatig op de grote markt geweest, maar dat was niet voor het voetbal.
Nee. Nou, dat vind ik wel opvallend dat de titel is van dit rapport.
Nee, maar dat is natuurlijk de titel van het nieuwe beleidsplan. Ja, wat eigenlijk gisteren of eergisteren...
Ja, gepresenteerd
zou worden.
Ik wil graag weten wat we daar dan doen als supporter.
Ja, het is een klein teasertje dit. Klein teasertje. Houd hem spannend.
Okay. Feest vieren. Ja. Vieren van het winnen van de play-offs.
Als je geen ambitie hebt, dan moet je stoppen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Weet je?
Nee, dat is heel simpel. De grote markt heb ik gelukkig zelf ook nog 2 keer onderdeel van mogen zijn. Daar vier je als je Europees voetbal had, volgens mij, toch?
Speelde je dat dan ook in de basis?
Niet altijd. Nee. Af en toe. wel in de tijd dat we toen haalden.
We hebben nog wel samen gespeeld, toch?
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ik heb alleen maar ballen op jou hoofd gelegd. Je hoeft alleen maar de hoofdje tegenaan te zetten.
Jullie hebben toch een keer samen ook op de kamer gelegen, op trainingskamp?
Ja.
Ook?
Ja, ook. In, wat was dat? Marbella of zo? Was geen trainingskamp, hoor. Was een seizoensafsluiting uitje.
Nou ja. Komt op hetzelfde neer, toch?
Ja, maar dat details...
durfde ik ook of niet?
Nou, dat weet ik niet. Maar...
Hadden jullie toen ook al 1,5 meter afstand? Of dat?
Misschien wel tot elkaar.
Ja. Heren, bedankt. Ja. Deze inhoudelijke discussie zit erop. Maar ik kan heel veel succes komende maanden. En die beoordeling die blijft gewoon continu doorgaan.
Ja, tuurlijk.
Beetje aan wennen.
Dat mag ook.
Goed zo.
Yo.
Mooi.
Ja.